Goedemorgen. Nou, ik ben blij dat ik weer in uw midden ben. Zijn jullie ook een beetje blij? Nou, ja, dan is het goed. Maar laat ik in ieder geval beginnen met u hartelijk dank te zeggen voor elke vorm van belangstelling die er geweest is in de afgelopen periode. En niet in de laatste plaats voor uw gebeden. Want bidden helpt en heeft geholpen. En ik zou ook willen zeggen van, blijft u dat nou ook maar doen. Voor degenen die net allemaal genoemd zijn en ook voor hen die daarin niet genoemd zijn, maar waarvan u weet. Ook voor mijn vrouw, want die moet nog verder onderzoek. De hartkatheterisatie heeft uitgewezen dat het probleem waar ze mee worstelt niet aan het hart ligt. Maar goed, dat is op zichzelf natuurlijk heel fijn dat je weet dat het daar niet aan ligt. Maar dan weet je nog steeds niet waaraan dan wel. En dus daar moeten nadere onderzoeken voor plaatsvinden. En helemaal van mijzelf. Overigens ook met mijn vrouw. We hebben de afgelopen jaren en ook de afgelopen periode ervaren als bij herhaling gevraagd worden om uit die vertrouwde omgeving van je huwelijk, van je gezin en van je huis, zeg maar, stappen te maken waarvan je op dat moment, als je het moet maken, niet kunt overzien waar dat op uitloopt. Waar gaat dit naartoe? We zeggen dan wel eens van de sprong in het diepe, of de sprong in het duister. En ik moet u zeggen, wij hebben beiden die sprongen in het diepe, in het duister, in de afgelopen tijd, in de afgelopen jaren ervaren als zegenrijk, omdat we tot ontdekking kwamen dat ook in die diepte, ook in die duisternis, God daar was. Hij was daar. En dan kunnen we ook zo volledig instemmen inderdaad met de psalmist, als die zegt van, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En dat hebben we met elkaar mogen beleven en ervaren. Dat is verrijkend. En daarom vraag ik ook, blijft u alstublieft bidden, want dat helpt om die God op te roepen die een dragend God en een hulpvaardig God en een zegenrijk God wil zijn. En ik zou de ervaring die wij hebben ook graag willen delen en ik ook de wens uitspreken dat een ieder die nu nog ziek is, operaties heeft ondergaan, daarvan herstellende is voor hen die in de komende tijd die stappen in het diepe, in het duister moeten maken, in de onzekerheid van en hoe nu verder. Weet dit, God is daar. Halleluja. Ja. Nou, dan gaan we Gods woord lezen. Want hij is er en hij wil tot ons spreken, nietwaar? We lezen met elkaar een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11. En dan daar de versen 25 tot 36. Romeinen 11 vers 25 tot 36. Want broeders en ook zusters, want in de gemeente van Jezus Christus is man nog vrouw, want ook vrouwen kunnen eigenwijs zijn. Ja, absoluut. Maar broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. En naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden. Opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. O diepte van de rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onuitspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We willen stil zijn voor uw gebed. Heere God, we zeggen u ootmoedig dank dat we met elkaar samen mogen zijn. Dat u het ons geeft. Dat u onze leidsman en onze hulp was in de achterliggende periode tot op de huidige dag, tot vandaag. En dat u diezelfde hulpvaardige en leidende God ook zult zijn in de tijd die nog komt. Want we hebben de belofte van uw nabijheid al de dagen van ons leven tot aan de voleinding van alle dingen. En zo danken we u dat we elkaar vanmorgen mochten begroeten in uw naam. Dat we u de lof mochten toezingen in de liederen van de voorzang. Meneer, maar dat we ook in het vervolg van deze dienst alle kansen en mogelijkheid hebben om de lof en de dank naar u toe uit te spreken en uw naam te verheerlijken in ons midden. We danken u voor het woord, dat kostbare evangelie, dat ons is nagelaten, dat een geweldige bron mag zijn van kracht en bemoediging voor alle dag, en ook voor vandaag. We mogen stil worden voor u en luisteren naar wat u vanuit dit wonderbare evangelie tot ons te zeggen hebt. Opdat we bemoedigd en vertroost worden voor het leven van alle dag, voor de tijd die komt. In zijn hoogtepunten, maar ook in zijn dieptepunten. Heer, u kent een ieder van ons. U weet van situaties, van omstandigheden. En we danken u dat uw woord zo rijk is, dat het in elke denkbare situatie van het leven ons voorziet van troost, bemoediging en van kracht. En zo danken we, Heer, dat we dit uur van samen zijn met elkaar mogen hebben. In de wetenschap dat er ook vanmorgen niet zijn. Mensen die er niet kunnen zijn, omdat ze ziek zijn. Omdat ze in het ziekenhuis liggen. Omdat ze geopereerd moeten worden of verder moeten herstellen na een behandeling. Maar ook hen die te oud zijn geworden om de weg naar hier nog te gaan. Maar Heere, we danken u dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. En dat u ook daar bent bij een ieder van hen. Ter bemoediging, vertroosting en opbouw. Opbouw van het geloof. Om vast te kunnen staan en te blijven staan. Om onze wankelmoedigheid en onzekerheid te laten verdwijnen. En ons vastheid te geven in u, die de betrouwbare is, altijd en tot in eeuwigheid. We bidden voor hen die om uw naams wil vervolgd worden, die weten van allerlei vorm van vervolging, van marteling en van gevangenisstraf. Heren, we bidden voor hen dat ze moedig voorwaarts zullen blijven gaan. En dat deze verhinderingen niet zullen leiden tot welke vorm van stilstand dan ook. En Heer, als ook ons leven moed beproevingen kent, geef ons dan de moed om dwars daardoorheen te blijven zeggen: U bent mijn Heer, mijn God, mijn Vader, tot in eeuwigheid. We bidden voor uw volk Israël. Heer, we hebben het woord gelezen. Ze zijn ongehoorzaam geworden, maar hun ongehoorzaamheid mag voor ons leiden tot rechtvaardigheid. En ons voorbeeld zou moeten zijn en ook mogen zijn een aanleiding om terug te keren naar en uw oude verbondsvolk ook die keus zal maken tot erkentenis van de waarheid komt. En zo strekken we ons uit, heren, naar wat u gaat geven vandaag. We loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. We willen met elkaar nu zingen van Johan de Heerlied 89, de coupletten 1, 2 en 3. En onderwijl krijgt u, ik stel voor dat we dat in het voorspel doen, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En dan zingen we aansluitend lied 89, de coupletten 1, 2 en ook 3. We lezen nog een tweetal teksten uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk 30. En daar de versen 18 en 19. Jeremia 30, vers 18 en 19. Zo zegt de Heere. Dikke streep eronder. Zo zegt de Heere. Zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob en over zijn woningen zal ik mij ontfermen. De stad zal op haar puinheuvel. En als Jeremia het over de stad heeft, dan weet iedereen over welke stad het gaat. Jeruzalem. De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen. Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen. Vreugdegedruis. Ik zal hen vermeerderen en zij zullen niet verminderen. Ik zal hen tot eer brengen. En zij zullen niet veracht zijn. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten. Met als onderwerp het evangelie, een onverklaarbaar wonder. Het evangelie, een onverklaarbaar wonder. En waarom heb ik nou gekozen voor dit onderwerp? Omdat er een gevaar is dat ons allemaal bedreigt. Een gevaar dat ons allemaal bedreigt is dat we het door de tijd heen gewoon gaan vinden. Gewoon. Wat God heeft gedaan in u en mijn leven. De openbaring van zijn liefde in de Heer Jezus Christus. Als gewoon gaan vinden. Bijna als voor vanzelfsprekend houden. Want het komt ons toch toe. Het evangelie. Een onverklaarbaar wonder. Maar ik maak het nog wat gekker. Want u heeft natuurlijk net opgemerkt dat wij een tekstwoord uit Jeremia hebben gelezen. Ja. En is het nou niet wat vreemd, wat merkwaardig, om met elkaar na te denken over het evangelie als een onverklaarbaar wonder, over het evangelie, en daarvoor dan een tekst te kiezen uit het Oude Testament? Is dat nou niet wat merkwaardig? Ja. En waarom zeg ik dat nou? Omdat ik al jarenlang als Bijbeldocent aanloop tegen reacties van gelovigen die van mening zijn dat het Oude Testament over de geschiedenis van Israël gaat. En dat is juist. Maar dat daar geen evangelie in zou doorklinken. En dat is onjuist. Dat is onjuist. Kijk, en deze mening, deze opvatting, die wordt nog versterkt doordat weer anderen vinden dat de God van het Oude Testament een andere is dan die van het Nieuwe Testament. Want, zegt men, de God van het Oude Testament is een wrede God die mensen en volkeren laat ombrengen. En de God van het Nieuwe Testament is een genade God die het uiteindelijk wel in orde brengt met ieder mens. Met ieder mens. Weet u, in beide gevallen is er sprake van een volstrekt onjuist beeld. Het Nieuwe Testament valt niet te begrijpen zonder kennis van het Oude Testament. Daarom ben ik ook zo blij met die evangelische Bijbelschool, dat evangelisch college, dat nog altijd cursussen aanbiedt, gelukkig ook hier in Den Helder, want men heeft de doorstart gemaakt, waarin zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament naast elkaar behandeld wordt. Om zo te laten zien wat de raakvlakken zijn, wat de verbindingen zijn tussen die twee. Het Nieuwe Testament valt niet te begrijpen zonder kennis van het Oude. En zo blijft ook het wonder van het evangelie grotendeels verborgen, als niet eerst het evangelie is ontdekt in het Oude Testament. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament, ze gaan over verschillende tijdvakken. Dat zeker. Maar het gaat ook over dezelfde God. Die gisteren en heden en morgen dezelfde is. En zijn genade, dan weliswaar in de kiem, is heel duidelijk aanwezig in het Oude Testament. Net zoals de volle bloei daarvan zichtbaar wordt in het Nieuwe Testament. Zit er evangelie in het Oude Testament? Absoluut. Absoluut. En het gedeelte uit Jeremia waaruit we onze tekst hebben genomen, is daar een prachtig voorbeeld van. Want het belicht namelijk een aantal hele belangrijke evangelische principes, zoals we die ook terugvinden in de boodschap van het Nieuwe Testament. Ik ga er drie noemen. Het eerste en het meest belangrijke principe van het evangelie is dat het van God komt. Vandaar dat ik net met zoveel nadruk zei, zo zegt de Heere. God spreekt. Zo zegt de Heere. J.J. Packer, een schrijver van heel veel mooie Bijbelstudies, zegt, de Bijbel is Gods preek. Ja. Nou, die van mij die mag u dus ook weer heel snel vergeten. Maar als het gaat om het luisteren naar Gods preek, dan is het verstandig om daar voortdurend goed naar te luisteren. En ook overeenkomstig daarnaar te handelen. Het evangelie komt van God. Het gaat in het evangelie primair om Gods handelen. En niet om dat van ons. En niet dat van de mens. Hebben we dan niks te doen? Moet je wel. We hebben een groot aandeel in het plan van de verlossing. En toch geldt dat je als mens pas beginnen kunt als God eerst heeft gehandeld. Want als Gods handelen niet aan het onze vooraf gaat, dan is onze moeite te vergeefs. De Bijbel, het woord van God, die preek, is een verslag van Gods handelen en de manier waarop hij de verlossing van de mens heeft geregeld en nog geregeld. Dus, er wordt ons hier niet verteld hoe wij ons moeten verlossen. Staat er niet in. Nee. Maar volgens sommige theologische opvattingen in onze tijd, die door hele volkstammen omarmd worden, gaat men met het grootste gemak mee in de gedachte van, wij zijn een goddelijke schepping, dus we gaan onderweg om ons godszijn in onszelf te zoeken. Om het godszijn in onszelf te realiseren. We hebben Jezus niet voor nodig. Een boodschap die helaas ruim ingang vindt. En dat is te merken ook. Helaas. God vertelt hoe hij het heeft gedaan en nog doet. De verlossing van de mens is iets dat volkomen in Gods handen ligt. Het is een geschenk van God. Als hij het ons niet aanreikt, staan we met lege handen. En u moet weten dat hij het o zo graag aan mensen wil geven. Dat is ook wat we bedoelen met door de genade van God. Dus voordat wij beginnen met onze programma's, onze plannen, onze voorbereidingen, moeten we eerst heel goed luisteren naar God. Heel goed luisteren naar degene die zegt bij herhaling, zo zegt de Heere. Het evangelie begint met God en komt van God. Tweede belangrijke punt is dat het evangelie een wonder is. Het heeft een bovennatuurlijk karakter. Ja, de tekst die we gelezen hebben spreekt van herbouw op haar puinheuvel. Hoe wonderlijk dat is. En ook hoe belangrijk dit principe is, zal ons ook nog duidelijk worden. De verlossing is van een niet te schatten omvang. En zo veelomvattend dat woorden tekort schieten om dat naar waarde uit te drukken. Het is iets wat alles nieuw maakt. Alles nieuw. Dus het lapt ons niet een beetje op. Brengt niet een laagje vernis aan. Maar verandert totaal. Verandert ons totaal. Het evangelie is ook verrassend. Het brengt tot verwondering en tot verbazing. Als Paulus nadenkt over het evangelie, dan gebruikt hij uitdrukkingen, bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 3 vers 16, het geheimenis van de godsvrucht is groot. En vult dan verder in hoe wonderbaarlijk God daarin heeft gehandeld. Of, zoals Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 33, we hebben dat gelezen, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn Gods beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Gods handelen heeft de mensen uit de schrift, zowel uit het Oude Testament als ook het Nieuwe Testament, altijd tot verbazing gebracht. Maar de vraag is, wat voor uitwerking heeft het op u en mij? Hè? Wat voor uitwerking heeft het bij ons? Ik bedoel, is er bij ons ook nog die verbazing? En die absolute verwondering? En als gevolg daarvan lofprijzing? Dat moet wel, dat zou ook wel moeten. Als we beseffen dat dit goddelijk handelen zijn begin, zijn oorsprong vond in de tijd, en Paulus schrijft dat in Romeinen 5 vers 10, toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog vijanden waren. En het initiatief is alleen van hem uitgegaan. Het derde belangrijke punt is dat het evangelie, zoals de naam het al zegt, als goed nieuws komt. Goed nieuws. Nee. Niet elke daad, niet elk spreken van God is goed nieuws. Hij geeft zijn regels, toont zijn boosheid, geeft ook straf. Maar in het evangelie wekt God verbazing en verwondering en brengt onuitsprekelijke vreugde. in het hart. Het leven brengt mensen in aanraking. We hebben daar vanmorgen over gehoord. Het leven brengt mensen in aanraking met heel veel moeite, met beproeving en met strijd. En toch was er en is er door de tijd heen altijd sprake geweest van goede moed. Goede moed. En hoe dat komt? Omdat het goede nieuws, wat we van God ontvangen, altijd uitstijgt boven het slechte nieuws dat vanuit onszelf en vanuit onze medemens en vanuit de wereld tot ons komt. Deze drie belangrijke eigenschappen van het evangelie. Ik herhaal nog maar eens, het komt van God, het is een wonder en het is goed nieuws. Vinden we ook in die tekst uit Jeremia die we gelezen hebben. We gaan dat niet uitvoerig behandelen, maar belangrijk eruit lichten wat wij nodig hebben. In Jeremia gaat het verhaal dat land en stad worden aangevallen. En men wordt alle dagen zwakker en zwakker. Totdat uiteindelijk de stad wordt ingenomen, wordt verwoest en het volk wordt verbannen naar Babel. En dat moeten we er met nadruk bij zeggen. Als gevolg van hun zonde en ongeloof en ongehoorzaamheid. En toch is er hoop. Ja. Want God spreekt van terugkeer. En van herbouw van de stad. Op haar puinhopen. Dat is het goede nieuws. Het goede nieuws. Maar waar krijgt dat goede nieuws ofwel Gods handelen nou mee te maken? Jeruzalem, de trots van God, de woonplaats van God, plaats van gemeenschap en van aanbidding, plaats van de tempel, plaats waar de feesten werden gevierd. Het is een puinhoop geworden. Er is niks van over, alles is verwoest. Maar deze stad is ook het beeld van de mens. Het beeld van u en van mij. Die mens gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. De trots van Gods schepping. Volmaakt geschapen. De mens als uniek schepsel, begiftigd met verstand en met vooral ook het vermogen om gemeenschap te hebben met God en met hem te wandelen. Beseffen we wat er is overgebleven van deze schepping? Puinhopen. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 23, allen hebben gezondigd. En hebben de eer van God prijsgegeven. Beseffen we dat de natuurlijke mens, de ongelovige mens, al dat mooie dat God gaf, dat ze dat hebben gebruikt en nog gebruiken voor hun eigen doeleinden? Dat verstand, intelligentie, gevoel en emotie werden en worden misbruikt tot op de huidige dag. Daar waar het schepsel van God de mens zich zou moeten onderscheiden van andere schepselen, zich eer moest verwerven, is er sprake van schandelijke praktijken. En het gaat maar door. Wij mensen zijn net als deze mooie stad in de handen gevallen van de vijand. En verwoest. Paulus zegt in Romeinen 6, we zijn slaven van de zonde en van Satan geworden. En hoe moet dat nou opgelost worden? Ja, dan hoor je mensen wel eens zeggen, ik ga opnieuw beginnen. Of ik ga beginnen aan een beter leven. Ik ga beginnen aan een beter leven. Mooie uitspraak, maar vergeet het maar. Want heel vaak wordt er dan voorbij gegaan aan een heel belangrijk principe. Israël had op die nieuwe plaats in Babel iets nieuws kunnen beginnen. Een nieuwe start kunnen maken. Maar Gods woord leert dat eerst het probleem van het verleden opgelost moet worden. Je kunt niet de puinhopen van je eigen handen laten bestaan. En dan zomaar iets nieuws beginnen. Dat is een belangrijk punt dat Gods woord ons hier aanreikt. Een principe dat ook geldt voor de menselijke verhoudingen. Eerst moet het puin in je eigen leven opgeruimd worden. En of dat puin nu veroorzaakt is door jezelf of door derden, dat doet niet ter zake. Er kan geen goede, vruchtbare, nieuwe start gemaakt worden als dat puin niet eerst is opgeruimd. En als het om de menselijke verhoudingen gaat, dan lukt ons dat ook heel vaak nog niet, omdat er op de een of andere manier, links of rechts, resten van het oude zijn achtergebleven. En we voelen ons soms machteloos in onze actie. En niet zelden hebben we om dit op te lossen hulp nodig, hulp. Maar als het gaat om het probleem waar het hier in onze tekst om gaat, dan hebben we het niet over menselijke verhoudingen. Dan hebben we het over de verhouding tussen God en ons. Lieve mensen, dan kunnen we helemaal niks uitrichten. Dan zijn we totaal machteloos. Maar ook hier moet een nieuw begin gemaakt worden. En moet het oude eerst opgeruimd. Maar wij kunnen het niet. Wij kunnen het niet. Misschien weet u het ook wel, het idealisme en ook het humanisme sprak eens. Dat mensen zich gaandeweg zouden verder ontwikkelen. En zichzelf op een steeds hoger plan zouden plaatsen. En dat als gevolg daarvan door deze inspanningen de wereld verbeterd zou worden. Nou, je moet wel onvoorstelbaar naïef zijn, wil je dat vandaag de dag nog vasthouden. De tijd heeft duidelijk gemaakt dat dit geen haalbare zaak is, utopie. Hier schieten mensen absoluut tekort. En is er dan sprake van een hopeloze situatie? Beseffen we dat het hopeloos is tenzij? Beseffen we dat we machteloos zijn? Beseffen we dat alleen het evangelie, ofwel Gods handelen, hier een oplossing kan brengen? Geloven we dat alleen het evangelie een keer kan brengen in dit probleem van zonde en van ongerechtigheid? Maar ook in alle problemen die uit de menselijke verhoudingen voortvloeien. Hier moet God werken. Hier moet God gaan werken. En het wonder is, ongevraagd, dat hij dat ook doet. Dat hij dat ook doet. Israël is in ballingschap. De toestand is hopeloos. En dan komt die goddelijke boodschap. Zo zegt de Heere. En dan horen we dat God teruggeeft wat ze kwijt waren. Ze terugbrengt naar Jeruzalem. En dat die stad wordt herbouwd. En die tempel op de oude plek. Ja, zo is dat gebeurd in de tijd van Esra en van Nehemia. U kunt het nalezen. Deze profetie heeft een tussentijdse invulling gekregen. En zal haar definitieve vervulling hebben straks aan het eind van de tijd bij de wederkomst van Jezus Christus. En wat mij nou opvalt is dat de start van het nieuwe, ligt bij het oude. Bij de puinlopen. Het nieuwe verrijst boven het oude, dat eerst opgeruimd moest worden. Hoe dat bij ons gaat? God biedt het voor ons onmogelijke aan om dat te doen. En hij doet dat ook. Hij komt en spreekt in de grootste nood van ons leven, van hulp en van uitredding. Hij komt als we geen uitkomst meer zien. En God laat ons weten wat hij wil gaan doen. Wij kunnen niks uitrichten. We kunnen niet zelf ontsnappen aan de macht van de vijand, van Satan en van de zonde. Maar God zegt, ik ga dat wonder doen. En ons leven als een type van de stad waar Jeremia het over heeft, zal herbouwd worden op haar puinhopen. Hoe dat gebeurt. Het wonder wordt verricht door Jezus Christus. Hij brengt ons, u en mij, eerst terug naar de puinhopen. Dat moet opgeruimd worden. Dat is ons eerste probleem. Wij kunnen het niet, onze pogingen helpen niet, de schuld blijft. Maar de Heer Jezus ruimt op Golgotha de brokstukken, de puinhopen van u en mijn leven op. Hij neemt de schuld. Hij betaalt de straf. In 1 Johannes 2 vers 2 staat, hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Wij kunnen het verleden niet ongedaan maken. God heeft het gedaan. De plek is opgeruimd. Het verleden is gezuiverd. Kijk, dat noemen we nou vergeving. Dat noemen we vergeving. Maar er is meer. Heel veel gelovigen blijven hangen in de vergeving, alsof dit het hele werk van God zou zijn. Maar zo is het niet. Het is nog maar het begin. We zitten nog in de bouwfase. De stad zal herbouwd worden op haar puinhopen, ofwel op de oude plek. En Jezus Christus sterft niet alleen en brengt vergeving, maar staat ook op om het begin te maken met het nieuwe. Een begin te maken met het nieuwe. Vandaar mijn opmerking, we zijn nog in de bouwfase. Een nieuw Jeruzalem op de oude plek. Of met andere woorden, wij worden nieuw. Wij worden nieuw. Het woord zegt, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Er wordt ons een nieuw leven, een nieuwe natuur, een nieuwe interesse, nieuwe verwachtingen, nieuwe mogelijkheden aangeboden. We mogen een nieuwe tempel van God zijn. Op de puinhopen van het oude. Op de plaats waar we verslagen werden, nederlagen leden. Mogen we nu de triomf van de overwinning kennen in Jezus Christus. Dat geldt en gold voor het grootste probleem dat we kennen. Dat geldt ook voor alle andere puinhopen die zich in ons leven voordoen. Iemand heeft eens gezegd, in de grootste duisternis zitten de kansen voor een nog groter licht. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. In de grootste duisternis zitten de kansen voor een nog groter licht. Niet in onszelf. Maar in die God die zegt, ik ben er. Ik ben erbij. Satan blijft proberen op het nieuwe te vernietigen. En als wij zelf hem proberen te bestrijden, dan heeft hij succes. In Jezus Christus mogen we meer dan overwinnaar zijn. Er wordt een nieuwe stad gebouwd. Wordt ons nieuwe leven gebouwd. En zal uiteindelijk zijn definitieve voltooiing kennen. Wanneer lichaam en ziel weer herenigd worden. En we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is de zegen. En de zekerheid. Dat is nou het wonder van het evangelie. Hoe onze toestand ook is. Alle dingen zijn mogelijk bij God. En dat is nou precies wat hij ons aanbiedt. Alle dingen zijn bij hem mogelijk. Dat is het goede nieuws. En dan begin ik, dan eindig ik waar ik begonnen ben. Als dat geen onverklaarbaar wonder is, wat dan wel? Amen. We gaan een lied zingen met elkaar. Jan de Heer 804. Jan de Heer 804. Ook daarvan de coupletten 1, 2 en 3. We willen samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn. En we danken u, Heer, dat we weer zicht hebben gekregen op het wonder van het evangelie, op het wonder van uw handelen met mensen, uw handelen met deze wereld. En Heer, we danken u dat waar wij niet in staat waren om de puinhopen van ons leven, zonde en ongehoorzaamheid op te ruimen, dat u bereid was om dat voor ons te doen. Dat u in liefde die handreiking hebt gedaan. En het niet alleen hebt gezegd, zo zegt de Heer, maar het ook hebt gedaan. In Jezus Christus mogen we ervaren, beleven, dat de puinhopen van het verleden, de puinhopen van het oude, die leiden tot verdoemenis, dat die door het wonder van het kruis en het bloed zijn opgelost, dat er sprake is van opruiming, van reiniging, en dat het nieuwe daar zijn begin mocht hebben, ook in uw opstanding, als een geweldige bevestiging van dat het offer genoeg was, voldoende voor tijd en eeuwigheid. En Heer, nu mogen we weten dat dat nieuwe leven dat toen begonnen is, door u verder gebouwd wordt en afgebouwd wordt, dat eenmaal het nieuwe Jeruzalem zal verrijzen in al zijn heerlijkheid. Maar dat ook wij die heerlijkheid zullen kennen van het bestaan zoals u dat kent. En dat we u mogen ontmoeten en mogen zien zoals u bent. Wat een wonder. Terug naar het begin. Terug naar waar het allemaal begon. Naar die voortdurende omgang en wandel met God tot in alle eeuwigheid. Een onverklaarbaar wonder. En daarom loven en prijzen we uw naam, niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen en tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied, lied 880, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Dit zijn onze toekomst. Hoe die er ook uitziet, is altijd de zijne. En daarom, halleluja, geloofd en geprezen zij zijn naam. 880. Zullen we dat staande doen?
Thank you. De genade van onze Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Totdat Jezus komt. Amen.